Boeddhisme. Uit Wikipedia, de Vrije Encyclopedie. www.wikipedia.org. Boeddhisme. Het boeddhisme is een dharmistische, non-theïstische wereldreligie. Het is een filosofisch-religieuze stroming die werd gesticht door Gautama Boeddha. Volgens de historische wetenschap leefde Boeddha waarschijnlijk van circa 450 tot circa 370 voor Christus, in wat tegenwoordig Nepal is. Door moderne geleerden wordt ook circa 480 tot 400 voor Christus gesuggereerd. Er zijn ook alternatieve data die gangbaar zijn vanuit geloofstradities zelf. Alle bronnen zijn het er echter over eens dat Boeddha stierf op 80-jarige leeftijd. Het boeddhisme heeft zich geleidelijk over andere delen van Azië uitgebreid en heeft een centrale rol gespeeld in de spirituele, culturele en sociale ontwikkeling van de Oosterse wereld. Tegenwoordig telt het boeddhisme ongeveer 415 miljoen aanhangers, waaronder een snel groeiend aantal in de westerse wereld. De oorspronkelijke naam van het boeddhisme is Buddha Hassasana in het Pali, wat de leer van Boeddha betekent. De kern van deze leer is het natuurlijke principe dat de Boeddha ontdekte als resultaat van zijn zoektocht naar een einde van het lijden en de ontevredenheid. Boeddhisme is in de loop der tijden een verzamelnaam geworden voor de vele tradities die zijn gebaseerd op de oorspronkelijke leringen van de Boeddha. Een citaat van de Boeddha is: het vermijden van al het foute gedrag, het ondernemen van het goede en het ontwikkelen van je eigen geest. Dit is de leer van de Boeddha's. Uit Dhammapada, vers 183. De geschiedenis van het boeddhisme. De ontstaansgeschiedenis van het boeddhisme dateert uit de 5e eeuw voor Christus en is in grote lijnen als volgt overgeleverd. Wijze mannen bezochten de toenmalige koning Maya en vertelden haar dat ze zwanger was van een goddelijke zoon die een groot heerser of leraar, Boeddha, zou worden. Maya stierf een week na de geboorte van die zoon, Siddhartha Gautama, in het kraambed. Haar echtgenoot, de koning Suddhodana, was vastbesloten dat zijn zoon hem ooit zou opvolgen. Daarom voedde hij de jonge prins op in de beschermde omgeving van het koninklijk paleis en zag hij erop toe dat hij niet met de buitenwereld in contact kwam. Siddhartha leidde zodoende weliswaar een leven van luxe en plezier, maar hij was niet gelukkig. Hij trouwde met zijn nicht en werd vader van een zoon. Op een dag verliet Siddhartha het paleis om een tochtje te gaan maken. Tijdens dat uitstapje zag hij vier mannen: een oude man, een zieke man, een dode man en een asceet, die zelf niets bezat, maar leefde van voedsel en geld dat hem geschonken werd. Niettemin zag hij er gelukkig uit. Siddhartha besloot het voorbeeld te volgen en vertrok diezelfde avond nog uit het paleis. Hiermee wilde hij het antwoord vinden op de vraag waarom mensen zo moesten lijden. Hij sloot zich aan bij vijf asceten die zich in de wildernis hadden afgezonderd. Ze leefden vrijwillig zonder voedsel en slaap. 6 jaar later, toen hij bijna dood ging van de honger, besloot hij dat dit niet de juiste manier was om wijsheid te bereiken. Hij trok daarom verder richting de stad. Toen hij weer op kracht was, besloot hij onder een boom te mediteren en er niet onder vandaan te komen zonder dat hij het antwoord op zijn vraag had. Zijn vraag was: waarom mensen moeten lijden? Op de 49ste dag kreeg hij inzicht in de oorzaken van het lijden van de mens en hoe dat lijden moest worden weggenomen. Door deze antwoorden was hij een verlicht persoon, Boeddha. Hij bereikte een staat van vreugde en vrede. Dit wordt nirvana genoemd. De rest van zijn leven trok hij door India, onderwijzend wat hij had geleerd. Zijn eerste volgelingen waren de 5 asceten. Ook zijn familie nam zijn leer aan en zijn tante werd de eerste boeddhistische non. Zijn volgelingen werden Sanghas genoemd. Op 80-jarige leeftijd wist hij dat hij zou sterven. Ook zou hij niet opnieuw worden geboren, omdat hij verlicht was en nu voor altijd naar het nirwana ging. De basis van het boeddhisme handelt over het lijden, dukkha in het Sanskriet, en hoe we er definitief vanaf kunnen komen. De 4 nobele waarheden beschrijven het principe waardoor dit mogelijk is. Een juist begrip van hoe de werkelijkheid bestaat, wijsheid van de leegte, is essentieel in het boeddhisme om een einde te kunnen maken aan de cyclus van wedergeboorte en het lijden wat daarbij hoort. Basisconcepten in het boeddhisme. De Boeddha moedigde een gezonde verhouding tussen geloof en directe empirische waarneming aan. Hij zei dat geloof gebalanceerd dient te worden met wijsheid. De wijsheid in het boeddhisme is gericht op het correct begrijpen van het leven en uit zich in een leven dat correct geleefd wordt. Geloof alleen is blind. Het gelooft alles wat gezegd wordt en maakt geen onderscheid tussen waarheid en onwaarheid. De Boeddha zette verschillende concepten uiteen, die essentieel zijn voor een correct begrip van de werkelijkheid hier en nu. Zonder een correct begrip van deze concepten is verlichting niet mogelijk. De basis van het boeddhisme handelt over het lijden en hoe we er definitief vanaf kunnen komen. De 4 nobele waarheden beschrijven het principe waardoor dit mogelijk is. Een juist begrip van hoe de werkelijkheid bestaat, wijsheid van de leegte, is essentieel in het boeddhisme om een einde te kunnen maken aan de cyclus van wedergeboorte en het lijden wat daarbij hoort. In principe worden al onze schadelijke gedachten, hechting, woede, trots, etc., veroorzaakt door een onjuist begrip van deze werkelijkheid. Hiernaast is het begrip van karma essentieel, wat ook leidt tot inzicht in de boeddhistische ethiek zoals de 5 voorschriften, de 4 verheven geestentoestanden en de 6 of 10 perfecties. Boeddha zei dat als een persoon naar deze principes handelt en ze in zichzelf ontwikkelt, hij gelukkiger zal worden en beter in staat zijn ook de hogere leringen beter te begrijpen en toe te passen. De 4 edele of nobele waarheden. De 4 nobele waarheden hebben tot doel het verkrijgen van inzicht in de aanwezigheid, oorzaak, oplossing en het overkomen van lijden en ontevredenheid. Deze waarheden worden soms ook geformuleerd in termen van de aanwezigheid van geluk, haar oorzaak, de afwezigheid ervan en de oorzaak van deze afwezigheid. De 4 nobele waarheden in haar klassieke definitie zijn: 1. Er is lijden en ontevredenheid in het leven. 2. Er is een oorzaak voor dit lijden, verlangens. 3. Er is een einde aan het lijden wanneer er een permanent einde komt aan het ontstaan van verlangens door het behalen van de bevrijding of verlichting. 4. Er is een weg die hier naartoe leidt. Het achtvoudige pad. Het achtvoudige pad. Het edele achtvoudige pad bestaat uit juist begrijpen, juiste intenties, juist spreken, juiste handelingen, juist levensonderhoud, een beroep, juiste aandacht, juiste inspanning en juiste mentale absorptie. Het achtvoudige pad wordt vaak ook kort omschreven als moraliteit of ethisch goed gedrag, samadhi, meditatie en wijsheid. De 5 voorschriften. De 5 voorschriften zijn het basisniveau van moraliteit voor een praktiserende boeddhist: niet doden, stelen, liegen, seksueel wangedrag of bedwelmende middelen gebruiken. Indien gewenst, kan iemand ervoor kiezen om in plaats van de 5 voorschriften, vrijwillig de 8 voorschriften, de 10 voorschriften of de geloftes patimokka voor monniken of nonnen na te leven. De 4 verheven geestentoestanden. De 4 verheven geestentoestanden zijn liefdevolle vriendelijkheid, compassie, mededogen, vreugdevolle appreciatie en gelijkmoedigheid. Het zijn de 4 goddelijke geestestoestanden, omdat gezegd wordt dat de goden deze 4 geestestoestanden in ruime mate bezitten. De paramitas. De 10 paramitas van het Theravada zijn vrijgevigheid, moreel gedrag, verzaking, oftewel afstand doen, wijsheid, energieke inspanning, geduld, oprechtheid, vastberadenheid, vriendelijkheid en evenwichtigheid. In het Mahayana-boeddhisme worden 6 of soms 10 paramitas beschreven. Deze perfecties zijn karaktereigenschappen die door oefening kunnen groeien in het karakter van het individu. De 6 perfecties van het Mahayana zijn vrijgevigheid, moreel gedrag, geduld, vreugdevolle inspanning, concentratie en wijsheid. De 4 extra zijn methode, wensen, kracht en hoogste wijsheid. Karma, wedergeboorte, hemel en hel. De Boeddha onderwees ook de wet van karma. Goede acties leiden tot resultaten zoals geluk, en slechte acties hebben slechte gevolgen van lijden en problemen. De resultaten van acties, karma, komen echter vaak pas lang nadien, zoals in volgende levens. Boeddha zei dat karma vooral bestaat uit de intentie die de actie motiveert. Door de motivatie te controleren kan men dus in feite de eigen toekomst bepalen in termen van geluk of lijden. Het beginsel van wedergeboorte is een fundamenteel boeddhistisch concept, direct verbonden met karma, omdat de wereld waarin men herboren wordt alles te maken heeft met de acties, karma uit het verleden. In de boeddhistische kosmos bestaan meerdere bestaansniveaus van voelende, bewuste wezens, van goden, een bestaan met bijna uitsluitend geluk, tot helle wezens, een bestaan met bijna uitsluitend lijden. Mensen bevinden zich in de middenmoot, met levens waarin geluk en lijden elkaar afwisselen. Goede acties leiden tot een wedergeboorte als een deva, een halfgod, of een mens in een relatief comfortabele situatie. Slechte acties veroorzaken een wedergeboorte als een mens in een slechte situatie, als dier, als zogenaamde hongerige geest of zelfs in een hel. Deze levens zijn echter allemaal slechts tijdelijk. Het huidige leven wordt vervolgens het boeddhisme voorafgegaan door een schier beginloze reeks vorige levens. Alleen het bereiken van verlichting brengt dit alsmaar doorgaand rad, samsara, van doodgaan en geboren worden tot een einde. Dan is er ook een einde aan ouderdom en ziekte, zorgen, spijt, pijn en wanhoop. Het drievoudig juweel. Een centraal begrip in het boeddhisme is het drievoudig juweel, of in het Pali Tiratana, of de drie juwelen. Dit drievoudig juweel, of de drie juwelen, bestaat uit de Boeddha, de leer, ook wel Dhamma genoemd, en de geestelijke gemeenschap Sangha. De Boeddha is de ontdekker van het principe van de Dhamma, oftewel de leer. De Dhamma wordt beschreven als doodloos en bestaat onafhankelijk van de Boeddha. De Dhamma is altijd aanwezig, of er nu een Boeddha is of niet. De Boeddha is ontwaakt aan de Dhamma, verlicht door de superieure kennis van de realiteit in het hier en nu. Dit Dhamma is wat de Boeddha zijn discipelen onderwijst. als de discipelen de instructies van de Boeddha begrijpen en erna handelen en het uitvoeren, kunnen zij zelf ook de Dhamma zien. Dan zijn zij ook verlicht om hetzelfde einde van lijden en ontevredenheid te bereiken als de Boeddha. De Sangha is de gemeenschap van personen die deze staat van verlichting trachten te bereiken. Boeddha verwijst zowel naar de historische Boeddha in de persoon van Boeddha, Boeddha Gautama, als naar het Boeddhaschap. Het Boeddhaschap is een titel die gegeven wordt aan personen die door hun eigen inspanningen en zonder leraar de Dhamma hebben gezien. De drie karakteristieken. Alle dingen die bestaan, zowel materieel als geestelijk, hebben de volgende drie karakteristieken. 1. Ze zijn vergankelijk en onderhevig aan verandering. 2. Doordat dingen veranderlijk zijn, kunnen onze wensen met betrekking tot deze dingen nooit compleet vervuld worden. Ze zullen blijven veranderen en dat is pijnlijk. 3. Daarom zijn deze dingen ook niemands werkelijke bezit. Niemand heeft er complete controle over. Er bestaan dan ook geen echte, onveranderlijke essentie, zelf of ziel, waarvan je kunt zeggen, dat ben ik. Alle dingen zijn zelfloos. De enige uitzondering hierop is het nirvana, het hoogste dhamma dat onvergankelijk en niet pijnlijk is en ook zelfloos. De vijf kandas, groepen. De vijf kandas zijn de vijf groepen van ervaring. Alles wat de mens ervaart behoort in een van deze groepen. Alleen het nirvana ligt erbuiten. De vijf groepen zijn vorm, materie en energie, gevoel, perceptie, mentale formaties, gedachten en intenties, en het bewustzijn. De zes zintuigen. Er zijn zes zintuigen. Mond, neus, oren, ogen, lichaam en geest. Wanneer we bewust zijn van een van deze gevoelsorganen, zijn er noodzakelijkerwijs drie dingen aanwezig. Het gevoelsorgaan zelf, het object dat ermee in contact komt en het bewustzijn van dit contact. Afhankelijk ontstaan en oorzakelijkheid. Het afhankelijk ontstaan, in het Pali, Patika Samuppada, komt overeen met het principe van oorzakelijkheid. Alle dingen zijn geconditioneerd en zijn ontstaan als gevolg van directe oorzaken en omstandigheden. Indien bepaalde condities veranderen of nieuwe condities ontstaan, kan dit leiden tot het vergaan of verdere groei van een fysiek of mentaal object of ding. In haar meer specifieke vorm is het principe van het afhankelijk ontstaan gericht op het begrijpen van de oorzaak van het lijden en de ontevredenheid die mensen ervaren. Het afhankelijk ontstaan bestaat uit 12 stappen. In het kort is de grondoorzaak van het lijden onwetendheid. Als er onwetendheid is, worden de gevoelens die ervaren worden in de zes zintuigen verkeerd gezien en ontstaat er verlangen. Als er verlangen is, ontstaat er gehechtheid. Als er gehechtheid is, ontstaat er pijn, spijt, ontevredenheid, geboorte, ouderdom, ziekte en dood. Op deze manier leidt de aanwezigheid van onwetendheid tot het lijden. Het principe van nu-causaliteit, in Pali Ida Pakkiyata, verwijst naar de observatie dat oorzaak en gevolg constant plaatsvinden in het hier en nu. Het is een belangrijke realisatie die leidt tot het zien van de Dhamma en het bereiken van het nirvana. Middenweg. De middenweg is een centraal aspect van de praktijk van het boeddhisme. De leer van de middenweg benadrukt het vermijden van de twee extremen van het nastreven van sensueel geluk en sensueel plezier en het nastreven van zelfkwelling of zelfkastijding. Deze twee extremen zijn volgens de leer van de middenweg onvoordelig en leiden niet tot verlichting. De middenweg bestaat uit het achtvoudige pad en heeft betrekking op de vier nobele waarheden. Wie de middenweg tot het einde volgt, bereikt het nirwana. De monastische traditie in het boeddhisme. Het boeddhisme is vanaf het begin af aan gecentreerd rond de monastische sangha. Boeddha was zelf een monnik en de grote meerderheid van zijn verlichte discipelen waren ook monnik, in het Pali bhikkhu of non bhikkhuni. Er waren daarnaast echter ook genoeg verlichte leken. De Boeddha legde een code van discipline neer, genaamd de Patimokkha. De Patimokkha voor bhikkhus bestaat uit ongeveer 227 regels. Naast de Patimokkha zijn er nog meer dan 1000 andere regels en richtlijnen waar de monniken en nonnen zich aan moeten houden. Het totaal aan gedragsregels en discipline wordt de Vinaya genoemd. De vier meest fundamentele regels, de vier Parayikas, uitsluitingsgronden voor de bhikkhus zijn 1. Wanneer een bhikkhu aan geslachtsverkeer doet, is hij Parayika. 2. Wanneer een bhikkhu intentioneel een mens doodt, is hij Parayika. 3. Een bhikkhu die iets van significante waarde steelt, is Parayika. Wanneer een bhikkhu liegt over zijn eigen spirituele realisaties, is hij Parayika. Indien een monnik een van deze acties toch doet, is hij geen bhikkhu meer en kan in zijn huidige leven geen bhikkhu meer worden. Een andere belangrijke regel is dat bhikkhus en bhikkhunis geen geld mogen gebruiken en ontvangen en zich niet mogen inlaten met directe ruil van goederen met leken. Monniken en nonnen leven in kloosters of tempels. Verspreiding van het boeddhisme. Na de dood, het Parinibbana van de Boeddha, breidde het boeddhisme zich uit van Noord-India tot de gebieden die beslagen worden door de volgende hedendaagse landen: India, Nepal, Pakistan, Bangladesh, Sri Lanka, Myanmar, Afghanistan, Tajikistan, Oezbekistan, Turkmenistan, Kirgizië, Kazachstan, Thailand, Laos, Cambodja, Vietnam, Maleisië, Indonesië, China, Tibet, Bhutan, Mongolië, Taiwan, Japan, Noord-Korea en Zuid-Korea. Via de zijderoute was het boeddhisme in de periode van 300 voor Christus tot ongeveer 600 na Christus ook in beperkte mate aanwezig in Egypte, Alexandrië en het huidige Griekenland, Turkije, Israël, Jordanië, Syrië, Irak en Iran. De invloed van de Grieken is ook terug te vinden in het boeddhisme. Zij maakten de eerste boeddhabeelden in de toenmalige Griekse staat Bactrië, in het huidige Afghanistan. Tegenwoordig is boeddhisme ook bekend, geaccepteerd en aanwezig in het Westen. In de 12e eeuw is het boeddhisme verdwenen uit India als gevolg van de vervolging door de moslims en de invallen van de Mogols die India veroverden. Het was vooral in het noorden gebleven in tegenstelling tot het hindoeïsme dat vroeg tot in het zuiden is doorgedrongen. Ook in Afghanistan, Pakistan en het Midden-Oosten verdween het boeddhisme mede door de opkomst van het moslimgeloof. Vanaf 1950 is het boeddhisme onderdrukt in de landen China, Tibet, Vietnam, Noord-Korea, Laos en Cambodja. In elk van deze landen is dit gebeurd gedurende een communistisch dictatoriaal bewind. Stromingen in het boeddhisme. In de loop der eeuwen ontstonden verschillende stromingen binnen het boeddhisme, waaronder bijvoorbeeld de vroeg-boeddhistische scholen. Tegenwoordig zijn er onder andere de volgende stromingen, in volgorde van ontstaan: het Theravada-boeddhisme, ontstaan in Sri Lanka en Zuidoost-Azië, de Thaise Bos-traditie, de Bos-traditie van Ayan Mun en de Bos-traditie van Ayan Khan, de Vipassana-traditie oorspronkelijk uit Myanmar of het tegenwoordige Birma, het Mahayana-boeddhisme in Oost-Azië, het Zen-boeddhisme in China, Japan en Korea, het Zuiverland-boeddhisme in China en Japan, het Vajrayana of Tantrayana is onderdeel van het Mahayana en is ook bekend als boeddhistische tantra. Het meest bekend is het Tibetaans boeddhisme, maar onderdelen kunnen ook in het Japanse Shinto gevonden worden. De belangrijkste Tibetaanse scholen: Nyingma, Kagyu, Sakya, Gelug. De geschriften van het boeddhisme. De oudste verzameling geschriften in het boeddhisme is de Pali Canon, of in het Pali Tipitaka, zoals dat bewaard is gebleven in de Theravada-traditie. Het is opgesteld in de taal Pali, een soort volkse spreektaalversie van het Sanskriet, en bestaat uit drie onderdelen, de Pitakas. De Sutta Pitaka, de toespraken en uitspraken van de Boeddha, zoals kort na zijn dood opgeschreven door mensen die hem goed gekend hebben. De Vinaya, over de discipline en regels van de monniken. En de Abhidhamma, later filosofisch commentaar. Er zijn ook veel commentaren op de Pali Canon gemaakt. Deze worden in een aparte set uitgegeven. In 250 voor Christus is de Pali Canon gesloten. Sindsdien zijn er geen toespraken toegevoegd, veranderd of weggehaald. Al met al bevat de Pali Canon 44 boeken, in de Thaise editie een hele boekenkast vol. Ook in de geschriften van het Mahayana-boeddhisme zijn de originele geschriften van de Boeddha aanwezig, echter in het Sanskriet. Sommige toespraken uit de Pali Canon zijn echter niet terug te vinden in de geschriften van het Mahayana. Daarnaast bevatten de Mahayana-geschriften vele andere toespraken van de Boeddha, als mede leringen van bijvoorbeeld zijn naaste discipelen. Deze toespraken bevatten nieuwe leringen. Volgens de Mahayana-traditie zijn sommige van deze toespraken door de Boeddha in de hemel gegeven aan de goden daar, zijn daar behouden en ongeveer 600 tot 1200 jaar later weer opgetekend door monniken in de Mahayana-traditie. Ook hebben de latere lokale tradities, zoals in Tibet, China en Korea, latere geschriften toegevoegd. De Mahayana is gericht op het bereiken van een boeddhaschap, waarin men de wijsheid heeft om vele anderen tot de verlichting te leiden. Het einddoel van de beoefening van de Theravada-school leidt tot het bereiken van individueel nirvana of aharant, wat een einde betekent aan de kringloop van wedergeboorte en lijden. Boeddhisme en de maatschappij. Het boeddhisme is in haar lange historie nog nooit de oorzaak geweest voor een oorlog. Al voeren de boeddhistische landen wel oorlog. Dit wordt gedaan met het begrip dat het slecht is en tegen de leer van Boeddha ingaat. In het boeddhisme is er geen excuus voor het gebruiken van geweld. Boeddha zegt: haat eindigt niet door haat. Haat eindigt door liefde. Dit is een eeuwige wet. Uit Dhammapada, vers 6. Het boeddhisme heeft een vreedzame invloed op de maatschappij. In de boeddhistische culturen zijn deugden als het streven naar vriendelijkheid, compassie, harmonie, kalmte en acceptatie duidelijk aanwezig. Ook vreugde en uitbundigheid worden in boeddhistische landen geaccepteerd. Veel boeddhisten kennen veel belang toe aan de goden en geesten zoals die in de boeddhistische kosmos voorkomen. De leer erkent immers het bestaan van totaal andere bestaanswerelden, variërend van bijna hemelse omstandigheden waar de goden verblijven, maar ook van helse bestaanswerelden. De geboorte als mens wordt daar als een middenweg gezien tussen vrijwel uitsluitend genot en het schier uitzichtloze lijden in de hellen. De meeste boeddhisten leven erkennen ook het bestaan van geesten, onzichtbare dierachtige wezens die men te vriend kan houden door het offeren van voedsel, bloemen, kaarsen en wierook. De reden dat wezens in deze verschillende bestaanswerelden terechtkomen is te vinden in het principe van karma. Gedenk- en feestdagen. De boeddhistische kalender is, met uitzondering van in Japan, een maankalender, gebaseerd op de Hindoe maankalender. Het jaar is in deze kalender 11 dagen korter dan in de zonnekalender en de feestdagen verschuiven derhalve ten opzichte van onze op de zon gebaseerde kalender. Elke 3 of 4 jaar verschuift de maankalender een maand naar voren, zodat de feestdagen vaak grofweg in dezelfde zonnemaand vallen. In het boeddhisme zijn er verschillende belangrijke gedenkdagen. Deze dagen zijn ook nationale feestdagen in veel boeddhistische landen. De 3 belangrijkste gedenkdagen gedenken de Boeddha, Dhamma en Sangha en zijn 1. Mangapuya, volle maan in januari, de dag waarop 1250 Aharans tegelijkertijd een spontaan, zonder het vooraf te regelen, bezoek brachten aan de Boeddha. Deze dag gedenkt de Sangha. 2. Vesakapuya, volle maan in mei. De dag waarop Gautama Boeddha geboren werd, verlichting bereikte en overleed. Het Parinibbana bereikte. Deze dag gedenkt de Boeddha en wordt soms ook wel Boeddhadag genoemd. 3. Asalyapuya, volle maan in juli. De dag waarop de Boeddha zijn eerste lering gaf in het hertenpark van Sarnath. Dit is ook de dag waarop de Pansa of Vassa begint. Het 3 maanden lange retraite voor bhikkhus gedurende het regenseizoen. Deze dag gedenkt de Dhamma. De overige belangrijke gedenkdagen in diverse tradities zijn 1. De Uposatha is de wekelijkse religieuze dag waarop er formele instructies gegeven wordt, vaak in de vorm van een toespraak in de avond. Sommige leken volgen op deze dag de meer ascetische 8 voorschriften in plaats van de normale 5 voorschriften. 2. Verjaardag van Avalokitesvara, Kuan Yin, in het Mahayana boeddhisme, volle maan in maart. 3. Ulambana, gedurende 15 dagen in augustus, gaan volgens een Mahayana traditie, die ook in Theravada landen populair is, de poorten van de verschillende hellen open en kunnen de geesten de mensenwereld bezoeken. Door jezelf extra goed te gedragen en giften aan begraafplaatsen en de sangha te geven ten behoefte van deze helbewoners, kun je jezelf hier tegen beschermen. 4. Pavarana, volle maan in oktober, de dag waarop de Pansa eindigt. 5. Abhidhamma dag, volle maan in oktober, alleen in Myanmar. De dag waarop Gautama Boeddha naar de Tushita-hemel ging om zijn overleden moeder in haar nieuwe leven de Abhidhamma te onderwijzen. Abhidhamma-dag valt samen met Pavarana. De Anapasanti-dag valt ook op de volle maan in oktober. Hier wordt herdacht dat de Boeddha op deze dag de belangrijke toespraak over meditatie gericht op de ademhaling, letterlijk aandachtig ademhalen, gaf. 7. De Katina. De Katina vindt plaats van de volle maan in oktober tot de volle maan in november, de maand na Pansa. Gedurende Katina kunnen leken kleden aan de Sangha geven. Toelichting. De precieze dag waarop deze dagen vallen is afhankelijk van de Hindoe maankalender. De vermelde maand is daarom niet altijd geldig. Soms zal de genoemde dag op de volle maan in de vorige of volgende maand vallen. Vesakapuya bijvoorbeeld valt soms op de volle maan in april in plaats van in mei. Dit geluidsbestand en alle teksten in het artikel vallen onder de GNU Free Documentation License. www.gnu.org